Gisteravond ben ik begonnen met te lezen het eerste gedeelte van Richteren 17, want daar moeten we eigenlijk de draad oppakken. Maar voordat we daar aan toe kwamen, hebben we ons bezig gehouden ook met het laatste deel, laatste versen van het boek Jozua, het voorgaande Bijbelboek, waarin gesproken werd over drie doden, eigenlijk namelijk Jozef, Jozua, andere volgorde eigenlijk, Jozua, Jozef en Eleazar. En er werd meer speciaal trouwens gesproken over hun begrafenis en over de erfenis die ze hadden, de plaats waar hun gebeente gebleven is. Kortom, de plaats waar hun erfenis was. En eigenlijk dus spreekt het over de plaats waar het leven van de verlosser gevonden wordt en van waaruit het weer zou verschijnen. En dat blijkt dan in ieder geval samen te hangen met Efraïm, de stam van Efraïm, en daarmee met het eerstgeboorterecht. Daar kom ik nog wel op terug. Maar voordat we vanavond dan werkelijk de draad opnemen in hoofdstuk 17, ook erg langzaam overigens, neem ik u vandaag dan mee naar de hoofdstukken die daaraan vooraf gaan. Namelijk Richteren 16 is dat dan eigenlijk. Want ook dat natuurlijk behoort bij de achtergrond van en inleiding tot de gebeurtenissen van hoofdstuk 17 en wat er verder volgt. Dat hoofdstuk 16 zal voor sommigen u niet onbekend zijn, want we hebben dat aan deze plaatsen wel eens meer, wel eens vaker besproken, uitgebreider, ik geloof 2 jaar geleden, op onze zomerconferentie aan deze plaats. Maar het is nooit weg om de draad daar op te pakken. Bovendien word ik daar min of meer toe gedwongen. Ik zal u dat ook laten zien, dat dat zo is. Want in Richteren 17 vers 1... staat, er was een man van het gebergte van Efraïm. U weet nou, dat was waar nogal wat figuren begraven lagen. Efraïm, daar moest nogal wat vandaan komen, waarover later meer. Maar er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Bicha, en die zei tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om de welke gij gevloekt hebt, die zijn bij mij, enzovoorts. Dat wil zeggen, het eerste wat deze Micha doet, is spreken over 1100 zilveren munten, 1100 zilverstukken of zilverlingen, of hoe men dat maar vertaalt. En als je netjes, systematisch de Bijbel bestudeert, zo moet je altijd beginnen, in ieder geval. Als je dat netjes doet, dan zoek je dus op waar de 1100 nog meer voorkomt. En dat is heel leuk, dat is alleen hier en in het voorgaande vers. In vers 2 namelijk zegt hij, die 1100 heb ik. En in vers 3 zegt hij tot zijn moeder, alsjeblieft, hier zijn ze weer terug. Hoewel ze het niet erg eens kunnen worden over het bezit van die 1100 zilverlingen. Zijn ze nou van moeder of zijn ze nou van die zoon? Maar daar hebben we het nog wel over, hè? En de enige andere keer in de Bijbel dat sprake is van 1100, is in het voorgaande hoofdstuk. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dat is namelijk in vers 5 van Richteren 16. En dan lees ik vanaf vers 4, waar staat, en geschiedde daarna dat hij, dat was Simson, dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welke naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven en ieder 1100 zilverlingen. En nou is de volgende vraag, heeft deze Delila die 1100, dat is gewoon een Hebraïsme voor 1100 hoor, maar heeft zij nou inderdaad die 1100 zilverlingen gekregen? Ja, eigenlijk wel, hè. Dat moet je wel aannemen. Ik geloof niet dat het in het verhaal staat. Maar in ieder geval heeft zij gedaan wat van haar gevraagd werd door deze Filistijnse vorsten. Dus je mag aannemen dat die ook inderdaad Delila uiteindelijk hebben betaald. Hè? Staat het er wel? Ja, inderdaad, er staat het. Zij brachten dat geld in hun hand, inderdaad. In vers 18. Zodat wij nu in de Bijbel in Richteren 16 een vrouw kennen die 1100 zilverlingen heeft ontvangen. Ik moet er nog even wat bij zeggen voor de goede orde. Het zou kunnen zijn dat het er 5 maal 1100 waren, afhankelijk van hoe wij het lezen. En eerlijk gezegd, ik weet het niet zeker wat het is. Of het 1100 is of 5 maal 1100. Want er waren 5 vorsten der Filistijnen, dat weet u, hè. En als je in vers wat was het, in vers 5 leest. Wij geven u een ieder 1100 zilverlingen. Dan kun je lezen alsof men gezamenlijk die 1100 zilverlingen opbrengt. Dat kan. Maar je kunt ook lezen dat ze elk 1100 zilverlingen opbrengen. En dan is het 5 maal 1100. Ik denk dat het anders is hoor. Ik denk dat het er gewoon 1 maal 1100 is. Maar dat doet er weinig toe. In ieder geval wordt niet gezegd dat ze 5500 zou ontvangen, maar 1100. Van ieder van die Filistijnse vorsten, maar het blijft voor mij dan toch het getal 1100. En daar gaat het maar om. Ik denk namelijk dat de Nederlandse vertaling ten onrechte de indruk wekt dat ze 5 maal 1100 krijgt. Maar het doet nog even nog niks ter zake. Waar het om gaat is dat wij nu een vrouw kennen die dan in ieder geval 1100 zilverlingen ontvangt. En die vrouw heet Delila. Waarna wij in hoofdstuk, het volgende hoofdstuk gewoon terechtkomen. Want we leren eerst hoe het afloopt met Simpson. En dan komen we in hoofdstuk 17 en dan lezen wij. Er was een man van het gebergte van Micha, van Efraïm, wiens naam was Micha, die zei tot zijn moeder: de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om welke gij gevloekt hebt, die heb ik. Waarna de volgende vraag is: hoe heette de moeder van Micha? Hè? Ja. Dit is natuurlijk suggestief, want ik heb eerst die dingen bij elkaar gebracht. Maar ze staan hier naast elkaar in de Bijbel eigenlijk, hoor. En toen een nogal suggestieve vraag gesteld, waarop moeilijk wat anders geantwoord kan worden dan Delila. Nou moet ik erbij zeggen dat ik ook niet zeker weet of dat inderdaad zo is. Maar voor het verhaal is het in ieder geval wel zo. Daar gaat het om. Voor de typologische betekenis is het in ieder geval wel zo. Ik denk, hè, want ja, u zit hier om te horen wat ik ervan denk waarschijnlijk. Hè. Maar ik denk dat de naam van deze Micha, van de moeder van deze Micha, niet genoemd wordt. Opdat wij daar, althans voor de typologische verklaring, de naam van Delila zouden kunnen invullen. Of ze dat ook letterlijk was, dat denk ik niet. Hè? Trouwens, de kans is groot dat Delila inderdaad een Filistijnse vrouw was. Dat is wel de meest gangbare opvatting daarover. Al staat het er ook niet bij natuurlijk. Maar die kans is het grootst. Maar ik neem dus aan dat deze moeder van Micha niet Delila was. Maar voor de typologische betekenis was het wel zo. Wij kennen één vrouw, die kreeg 1100 piek, hè, zilverlingen, ja. Die kreeg 1100 gewoon enzovoorts. In het volgende hoofdstuk wordt de draad opgenomen van het verhaal van een vrouw die inderdaad 1100 had, maar ze was ze kwijt. Waarna de vraag is, waar zijn ze gebleven? En zo hoort het ook, want dan neem ik weer een stap terug. Ga ik weer naar hoofdstuk 16, want we hadden het erover dat we niet zeker wisten of ze nou 1100 kreeg of 5 maal 1100. Maar dat is nou juist het leuke, want 5 spreekt over verberging. Dat kan ik niet elke keer uitleggen, hè. Maar 5 spreekt over dat wat verborgen is. Dus of het nou 1100 is of 5 al 1100, in de praktijk blijkt dat die 1100 ergens verdwijnen. Die zijn zoek. Hè? En dus in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 17, treedt er een figuur op die tot zijn moeder zegt: die 1100 die zoek zijn, die zijn bij mij. Natuurlijk zijn die 1100 zoek. Dat weten wij inmiddels al, hoor. Ja. Want we hebben gisteren al over de 11 gesproken. En gezien dat het ingeklemd lag tussen de 10 en de 12. Waarbij de 10 te maken heeft met het spreken van God. En met de komst van geloof, zal ik dan maar zeggen. Met het verlossingswerk van God in het algemeen. Ik ga er nou niet al te diep op in. De 12 spreekt over het geopenbaarde koninkrijk. En wat daartussenin ligt, de 11, spreekt over wat daartussenin ligt. Namelijk al wat God doet sinds de dood en opstanding van Christus, in verband met de 10. En de openbaring van het koninkrijk in verband met de 12. En daar gaat het maar even om. Want deze hele tijd die er tussenin ligt, is de tijd van de roeping van de gemeente. De tijd waarin God zich verbergt. Waarin er geen koning, althans niet zichtbaar, is in Israël. Kortom, het spreekt over wat de Bijbel gewoon voluit noemt: de verborgenheid. Ja, in de Nederlandse vertaling, ja. De verborgenheid. Dat is namelijk de aanduiding van alles wat er gebeurt, al wat God doet eigenlijk, moet ik zeggen, in de tijd tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. Oftewel, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, zoals Petrus dat dan formuleerde. En er wordt aangeduid met een elf, en dus spreekt het over verberging. En dus zijn het vijf vorsten, verberging, vijf vorsten de Filistijnen die die 1100 voortbrengen. Die 1100 die raken dus op een of andere wijze zoek. Dat is ook zo, het staat er niet uitdrukkelijk bij, maar dat blijkt wel, want in hoofdstuk 17 vers 1 zijn 1100 zoek. Daar vinden we de vrouw en ze is die 1100 kwijtgeraakt op een of andere wijze. Nou, of het nou letterlijk Delilah was of niet, ik denk het niet. Maar het maakt niet uit, want voor de overdrachtelijke betekenis is het natuurlijk wel Delilah. Want wie is Delilah? De schoon Israël. De zwakke, inderdaad. Ja, dat betekent de naam, hè? Ja, zwak. De schoon Israël. De vrouw die door de Heer bemind wordt. Want dat is, en nou ben ik dus in Richteren 16... Vers 4, het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg. Hij is Simson en is een type van de Heer Jezus. En die kreeg een vrouw lief. En die vrouw is uiteraard gewoon Israël. Zo gaat dat. Met wie de Heer in een huwelijksrelatie trad. In ieder geval in een vaste verbinding. Want dat is wat in het Oude Testament uitdrukkelijk daarover geleerd wordt. Het was trouwens aan de beek Sorek. En Sorek is een van de woorden die gebruikt worden voor de wijnstok. Zodat we weer dicht bij huis zijn, hè? De wijnstok. Want de wijnstok staat voor de belofte aan Abraham. De belofte dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. De belofte aan Abraham van nieuw leven, leven uit de dood. De belofte aan Abraham, waardoor Abraham geloofde dat God was degene die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Ik verwijs nu naar Romeinen 4. Zeg het er maar even bij, hè. Voor het gemak, dan hebben we niet zoveel werk thuis meer daarna, hè. Maar Abraham geloofde in de opstanding, dat was hem beloofd. Dat niet de wereld hem zou overwinnen, maar dat hij de wereld zou overwinnen. Oftewel, dat niet de wereld hem of zijn gebeente zou erven, maar dat hij de wereld zou erven. Dat is precies andersom. Kortom, hij zou langer leven dan deze oude schepping en erfgenaam worden van de nieuwe schepping. Dat kan alleen door opstanding uit de dood. Dat is wat Abraham geloofde, dat is wat hem beloofd was en dat is waar de wijnstokken uitbeelding van is. En die belofte aan Abraham, uitgebeeld door de wijnstok, die wordt vererfd via zijn afstammelingen, inderdaad via Israël. Vandaar dat ook van Israël gezegd wordt dat het een wijnstok is. Een beetje twijfelachtige wijnstok, maar deze vrouw is ook een twijfelachtige vrouw. Het woord allooi hoort er altijd bij, hè? En u weet, allooi is altijd twijfelachtig. Ik weet niet wat het is, maar het is twijfelachtig, hè? Ja, goed. Want er gaat ook van alles mee fout. Met de wijnstok ook. Van de wijnstok wordt gezegd, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt geen vruchten voort. Of hij brengt wel vruchten voort, maar alleen voor zichzelf. Dat wil zeggen, er groeit feitelijk niks aan. In ieder geval niet iets wat bruikbaar is voor degene die de wijnstok geplant had. Zoals Israël geen vruchten opleverde ten behoeve van degene door wie de beloften aan Israël gedaan waren. God riep Israël, plantte Israël als wijnstok in een wijngaard, in het beloofde land, zo u wilt, gaf haar alle zegeningen die nodig waren. De wijnstok werd uitermate verzorgd, maar de wijnstok bracht geen vrucht op voor de wijngaardenier. Voor de eigenaar dus. Dat was het verhaal. En dan staat er van Israël dat het een uitgeledigde wijnstok is enzovoorts. Dus twijfelachtig. Zal die dan geen vrucht voortbrengen? Jawel, maar aanvankelijk niet. Later pas, op een of andere bijzondere wijze. Want ook dat spreekt natuurlijk over opstanding. Nou, dat alles vind je hier terug. Als er staat, Simson had een vrouw lief aan de beek Sorek, dat wil zeggen bij de wijnstok, en een beek is bovendien stromend water, en dat spreekt ook van opstandingsleven. Dus hoe je dat ook keert of wendt, je komt er altijd uit, hè? Typologie is uiteindelijk toch niet zo moeilijk, hoor. Goed. Nou, en de naam was Delilah, wat vertaald wordt met teder, maar in de zin van zwak eigenlijk. Teder dus in de zin van zacht en zwak. Wat niet altijd positief is, dat kan positief uitgelegd worden, maar net zo goed negatief. Het is namelijk gebrek aan kracht. En voor een wijnstok is dat niet zo best. En dat Israël, de vrouw, inderdaad, dat het aan kracht ontbrak, dat is ook wel duidelijk, ja. Je kunt zeggen, het was teder, dat wordt dikwijls positief uitgelegd natuurlijk, maar het kan net zo goed ook negatief uitgelegd worden. En dan zie je weer die twee kanten van het verhaal. Zo is het met Israël. Aan de ene kant sterk, omdat het zou heersen met God, dat betekent de naam Israël immers. Aan de andere kant ook zwak, omdat het inderdaad niet beantwoordde aan de eis die God aan het natuurlijke Israël althans gesteld had. Goed, dan ga ik maar even verder. Welke eis was dat dan? Die der wet bijvoorbeeld. Maar de wet werd gelegd op Israël. Maar de wet bleek onnuttig, onprofetelijk te zijn, omdat die gelegd was op het vlees. En het vlees is zwak, precies ja. En daarom was de wet ook krachteloos, omdat die gedragen moest worden door het zwakke vlees. En het zwakke vlees kon de wet niet dragen, waarna gezegd wordt dat de wet rechtvaardig is en heilig en goed. Maar de mens op wie de wet gelegd werd, was niet in staat om die rechtvaardige en heilige goede wet te dragen, zodat alles tot niets leidde. Zwakheid dus. Het spreekt dus over de zwakheid van het oude verbond. En vervolgens moet ook vastgesteld worden dat zelfs tot vandaag deze wet Gods, die gelegd was op Israël en in brede verband op de oude schepping, dat die zelfs misbruikt wordt. Gebruikt wordt voor een ander doel waarvoor God hem gegeven had. Dat kan ook moeilijk anders, want waar die wet nog gebruikt wordt vandaag, wordt die in ieder geval misbruikt. Het is makkelijk dat ik dat niet uitgebreid hoef uit te leggen. Want de schrift zegt gewoon, het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging niet van een ieder die de wet doet, want het kan toch niet, maar tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, Romeinen 10. Het einde, nee, is het Romeinen 10, gelooft wel, ja. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat wil zeggen dat bij de komst van Christus de wet beëindigd werd, voltooid werd en daarom ook vernietigd werd. Maar vernietigen betekent dat het geen effect meer heeft. En zo staat het dus in de Bijbel. De wet is ontkracht, dat wil zeggen, heeft geen werking meer, heeft geen uitwerking meer. En waar dus de mens nu nog die wet toepast, gebeurt dat in elk geval ten onrechte. Het neemt niet weg dat daarvoor de wet ook dikwijls ten onrechte werd toegepast. Op een verkeerde manier. Maar daar gaat het nou niet om, dat hoef ik nou verder niet uit te leggen. Het gaat er maar om dat dat inderdaad gebeurde, dat de wet misbruikt werd en dat de verhouding tussen Israël en de Heer door Israël ook inderdaad misbruikt werd. Dat gebeurt hier ook, want de verhouding tussen Delila en Simson wordt ook inderdaad door Delila misbruikt. En het leidt niet tot wat het zou moeten leiden, want waar het toe zou moeten leiden is natuurlijk een huwelijk tussen, hè, dat zou toch leuk geweest zijn, niet waar, tussen Simson en Delila. En dan kan het eindigen met zijn leven nog eeuwig en gelukkig. Dat is verbazend lang, zoals u weet. Hè? Dat zo hoort dat. Maar daar leidde het niet toe. Integendeel, het leidde tot, als ik het enigszins overdrijf, dan leidde het tot de dood van Simson. Min of meer. Ja, hoor eens, als ik zeg de verhouding tussen Israël en de Heer leidde tot de dood van de Heer, dan is daarmee ook niet alles gezegd natuurlijk. Want die Heer leeft. En net als Samson hierna nog leefde. Op een of andere wijze. Maar hoe dat ook zij, de hele situatie die hier beschreven wordt in de volgende verse tussen Delila en Samson is een beschrijving van de situatie van de Heer en Israël en wat er de consequenties van waren. En dan blijkt dan dat zoals Delila misbruikt werd door de tegenstander, zo werd Israël misbruikt door de tegenstander. En de bedoeling was dat Samson dan wel de Heer Jezus zou worden krachteloos gemaakt en beter nog, dat hij zou worden uitgeroeid. En dat is ook gebeurd, want in Handelingen zegt de Israëliet, de Jood Petrus zelf, tot zijn volksgenoten dat zij die Heer gekruist hebben. Dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van, of beter nog, de moord op. Want daar komt het uiteindelijk op neer. De Heer Jezus. Net zo goed als dat Delila verantwoordelijk gesteld kan worden hier voor wat Samson hierna overkwam. Dat hij namelijk de gevangene werd van de tegenstander, de Filistijnen, die dan trouwens een beeld zijn van de oude mens en de oude schepping in het algemeen. En wat zij daarvoor ontvangt, Delila, is deze 1100 zilverringen. Dat is helemaal gemakkelijk, want wat ontving Israël nadat de Heer gestorven was, nadat men de koning der Joden had afgewezen als koning? Ja, die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, ik weet het. Maar wat overkwam dan dat Israël? Wat overkwam die vrouw? Wel, de Heer verborg zijn aangezicht voor Israël in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. Israël zei, wij willen hem niet, kruist hem, wij willen niet dat deze over ons koning zijn worden van gelijke strekking. En het resultaat is dat de Heer zich inderdaad van Israël verborgen heeft. En daarmee zijn we dus toch weer terechtgekomen bij dat getal 11. En hier was het resultaat, de vrouw kreeg 1100. Met daarbij verberging, hè? De 1100 waren trouwens ook zoek. Dit heeft een positieve kant en het heeft een negatieve kant, dat blijft nu eenmaal zo. De positieve kant is dat in die 1100 zegeningen zitten opgesloten, de zegeningen namen die God nu in onze tijd geeft aan de gelovigen. Zo is het nou eenmaal. Zegeningen die groter zijn dan de zegeningen die ooit aan Israël beloofd waren. Omdat het zegeningen zijn die verband houden met een hemels vaderland. En dat is hoger dan een aards vaderland, nou eenmaal. Aan de andere kant brengt het ook niet alleen zegen, maar ook vloek met zich mee. Omdat de kant van de vloek zegt dat God zijn aangezicht inderdaad voor Israël, voor de wereld, voor de mens in het algemeen, verbergt. Zodat men voor die keuzemogelijkheid staat. Of men leeft in een wereld die afgescheiden is van God, waarover God zich niet ontfermt, waarin hij zijn hand niet uitstrekt, waarin de meest vreselijke dingen gebeuren zonder dat de Heer dan wel de Schepper daarin ingrijpt. Dat is de wereld waarin wij leven. Of aan de andere kant, men komt tot geloof en krijgt deel aan de verborgenheid. Men krijgt deel aan het in de hemel verborgen koninkrijk van Christus. Wat tot stand gekomen is na de 10, nadat de verlossing tot stand kwam. Maar wat bestaat voordat het geopenbaard wordt onder de 12 hier op aarde. Dat is de gedachte. Nou, en wat dan geïllustreerd wordt in die geschiedenis, dat is natuurlijk grandioos, hè. Dat is grandioos wat daarin allemaal verteld wordt. Eigenlijk zou ik natuurlijk helemaal terug moeten naar het begin van het hoofdstuk. Dat is helemaal mooi. Als er staat, als de Simpson in Gaza wordt opgesloten, dat verhaal kent u waarschijnlijk, hè. Dat zijn maar 2 versen, of 3 of zo. Simpson ging naar Gaza en zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot daarin. U mag niet raden wie het was. Huh? Nee, dat is allemaal hetzelfde. Dat maakt niks uit. He? Wat hoor ik daar? Gomer, de vrouw van Hosea. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Nee, dat zou kunnen. Overdrachtelijk, hoe dat u dat begrijpt. He? Het is natuurlijk altijd hetzelfde verhaal. Het is Israël. Met wie de Heer in een relatie staat, maar Israël wat hem ontrouw is. Het is altijd hetzelfde. En dan staat er, toen werd de Gazieten gezegd, Simpson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Ze wilden hem daarin gevangen nemen, een gevangen houden in de stad. Hè. Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Dat is eigenlijk een beeld van het hele oude verbond. Waarin inderdaad de Heer is in Israël, waarin men die Heer in Israël probeert te vangen. Maar wat wel leidt tot, of zou moeten leiden tot zijn dood in de morgen. Als morgen wordt, als de nacht voorbij is en als de dag aanbreekt, hè, als de verlossing tot stand zou moeten komen, als de duisternis van de schaduwendienst, want dat kun je beschrijven als duisternis, als de duisternis van de schaduwendienst voorbij is enzovoort, als de verlossing komt, maar dat zou leiden tot de dood van Simpson, de dood van de Messias dus eigenlijk. Maar wat gebeurt er? Wel, wij weten dat het eigenlijk zo ging, maar het gebeurt hier op een wat andere wijze. Want wat gebeurt er? Simpson lag tot middernacht toe, toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom. En dan zeggen we, jongen, jongen, wat indrukwekkend, die kracht van Simpson. En dan zeg ik, nou ja, had u wat anders verwacht dan? Toch niet echt. Als Simpson een type is van de Heer, dan sta je niet meer verbaasd over de kracht die Simpson openbaart. Bovendien, het eigenaardige is dat een mens verkijkt zich, of vergaapt zich aan de kracht van Simpson. En vraagt zich af of het wel echt gebeurd is. En of misschien niet door de een of andere aardbeving die deuren toch al los hingen. Of bij gebrek aan onderhoud, dat kan natuurlijk ook. Zodat ze de tamelijk gemakkelijk. Dat zulke verhalen zijn natuurlijk allemaal in omloop. Maar daar gaat het niet om. De vraag is, wat is die deur eigenlijk? Wat is die stadspoort? En het antwoord is, dat is ook heel gemakkelijk, dat weet ook bijna iedereen. De stadspoort staat voor heerschappij. Door de deur te openen of te sluiten, wordt de stad beheerst. Er wordt mee bepaald wie er inkomt en wie er uitgaat. En als inkomsten en uitgaven, zeg ik allemaal, hè. Als inkomsten en uitgaven gecontroleerd kunnen worden, dan is er sprake van heerschappij. Er wordt macht uitgeoefend, vandaar dat de poort staat voor heerschappij. Dit is de eenvoudige Nederlandse manier om het uit te leggen. Via het Hebreeuws gaat het ook, want een van de woorden voor poort betekent gewoon heerschappij. Het is van hetzelfde woord. Als iemand in de poort zit, dan heeft hij heerschappij. Het is heel eenvoudig. En als hier de poort wordt weggenomen, dan betekent het gewoon dat het koninkrijk, de heerschappij dus, wordt weggenomen. Waarna we ons afvragen, waar gaat het dan naartoe? En er staat een, hij nam de deur in de stadspoort met de beide posten, nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen. Oh, wat is er op zijn schouders ook alweer? Ja, het is nog lang geen kerstfeest, maar we weten dat, hè. En de heerschappij is op zijn schouders. Als er dan een juk is op de schouders, dan staat het voor heerschappij, voor verantwoordelijkheid die men draagt enzovoorts. Nou, hier is de heerschappij op zijn schouders. Het is gewoon een uitbeelding. Als je dus op een plaatje wil weergeven dat iemand heerschappij heeft op zijn schouders, dan teken je Simpson met de poort van Gaza op zijn schouders. Ja, hoe je dat nou deed, dat doet het toch niet toe? Het gaat er maar om dat het gebeurde en wat het betekende. Dus hij nam die stadspoort, hij legde ze op zijn schouderen. Ja, net als dat schaap, maar ja, natuurlijk. Maar dat hoort ook bij heerschappij over de kudde, weet u wel. Hij legde hem op zijn schouders neer en bracht me tot de kudde weer enzovoort. Precies hetzelfde. Nou goed, op zijn schouderen. En het, trouwens, een schouder is een, heeft te maken met Hemor, waar we het gisteren even over hadden. Gamor, met Hemor namelijk. Enzovoorts. En dat heeft te maken met Sichem. En Sichem, dat was de plaats waar Jozef begraven werd. Zodat u ziet dat de dingen toch op alle mogelijke manieren in elkaar grijpen. En als u vindt dat ik te veel noem, dan moet ik zeggen, ik noem nog lang niet alles. He? Maar kleine dingetjes om te laten zien dat het in elkaar grijpt. He? Maar goed. De heerschappij is op zijn schouders. Namelijk de stadspoort is op zijn schouders. Hij droeg ze opmaats. Dat wil zeggen niet naar beneden, maar wel zeggen we dat is nog zwaarder. Want de beklimming van een kool. Het is jullie. Dus ja, het was nog niet eens op de fiets, hè. De beklimming van een berg, dat is niet zo. Dat is veel moeilijker, zal ik maar zeggen, dan dat je het spul naar beneden moet dragen. Maar goed, hij droeg ze opwaarts. Dat wil zeggen, de heerschappij werd ergens hoger geplaatst. Op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Dat wil zeggen, bij Hebron. Er staat niet echt in Hebron, maar wel wordt het in verband gebracht met Hebron. Een hoge berg, en voor zover er een plaatsnaam genoemd wordt, is de plaatsnaam Hebron. De hoge berg is altijd een beeld van verhoging en uiteindelijk dus een beeld van de hemel. Zodat nu de vraag is, waar is het koninkrijk terechtgekomen? Waar heeft de Heer het gebracht? In de hemel. En het heet inderdaad Hebron, omdat Hebron, dat wil ik even gauw vertellen, omdat Hebron eigenlijk, ja, het staat er nog. Omdat Hebron, ik weet niet zo goed hoe ik het nou eens aan zou pakken. Hebron heeft in ieder geval te maken met de 70ste week van Daniel. Laat ik het dan zo zeggen. Hebron was de plaats waar David koning werd. De eerste koning uit het huis van Juda, de eerste beloofde koning uit het huis van Juda, was aanvankelijk slechts 7 jaren koning over Hebron. En niet over alle stammen van Israël, maar alleen over Juda. Over de Joden dus. David was 7 jaar koning in Hebron. En dat was een koninkrijk, maar toch ook weer niet. Dat wil zeggen, het was een koninkrijk, maar niet over heel Israël. Zodat je nog altijd kunt afvragen waar het koninkrijk van David eigenlijk begint. Begon dat toen hij koning werd in Hebron? Of begon het 7 jaar later, toen hij koning werd in Jeruzalem? Over alle 12 stammen van Israël, en om het verhaal dan af te maken, van David staat, verscheidene malen, ik geloof tot 4 keer toe, dat hij was koning, was 7 jaar koning in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En die getallen stonden nog op het bord van gisteren, omdat we ze hebben aangehaald in verband met Jozef. Maar het verhaal is nu weer dit, dat Hebron te maken heeft met het nog verborgen koninkrijk, een koninkrijk waarin de Heer zich nog niet openbaart. Hij laat zich nog niet als zodanig zien, want hij wordt pas daarna als koning gezien, eerst in Jeruzalem en daarna ook aan de overige volken. Dat is dan de gebeurtenis in die toekomende 33 jaar. De zaak is dus dat Hebron, dat halen we hier nou uit, Hebron staat voor een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk dat is op een plaats waar het eigenlijk niet moet zijn. Want het koninkrijk zou moeten zijn op aarde, maar het is in de hemel nog. Het koninkrijk zou moeten zijn in Jeruzalem, maar het is nog in Hebron. Nou, dat is de gedachte. Waar dan vervolgens nog bij vermeld moet worden dat Hebron, dan moet ik eens even praktiseren, dat Hebron was, als ik me nou niet vergis, was een stad van de stam van Juda en werd gegeven aan Caleb, dacht ik. Ben ik in de war? Caleb, hè? Ja, ik kijk even rond. Of ik, ik krijg nog geen commentaar, dus het zal wel goed wezen. Ik dacht aan Caleb. En bovendien, want het verhaal is nog niet klaar, bovendien werd de stad gerekend tot de Levietensteden. En meer speciaal zelfs, want er waren 40 steden der Levieten. Maar meer speciaal zelfs tot de 6 vrijsteden. Want 6 van die 40 Levietensteden waren weer zogenaamde vrijsteden. Nou, wat ik nou allemaal weer aanhaal. Want de stam werd gegeven aan Juda, vandaar dat David daar koning kon zijn. Want David was de erfgenaam van het huis van Juda, het hoofd van de stam van Juda. Als hij dus koning werd, zou het in Hebron moeten zijn. Trouwens, zijn zoon Absalom liet zich ook uitroepen tot koning in Hebron. En daarna in Jeruzalem, zodat de geschiedenis bij de volgende generatie zich meteen herhaalt. Ja, het was van korte duur, maar daar gaat het nou niet over. Maar het gebeurde zo. Dus Juda vervolgens werd gegeven aan Caleb, maar de aardigheid van Caleb is natuurlijk dat Caleb van afkomst helemaal geen Israëliet was, want Caleb werd wel gerekend tot de stam van Juda, maar hij was een Keniziet, dat wil zeggen een heiden. Men veronderstelt ook dat de naam Caleb zijn Hebreeuwse bijnaam was, omdat Caleb betekent hond. En u weet, vanuit Israël gezien zijn alle heidenen honden. Ze wonen in het Gooi, maar daar hebben we het een andere keer weer over. Hè? Maar ze zijn honden en dus worden heiden zo aangeduid. Dus het was min of meer een soort spotnaam in ieder geval. En of het nou zijn echte naam was of niet, in ieder geval moet het ook als spotnaam zo gebruikt zijn. De heiden. De heiden die deel kreeg aan Israël, zelfs aan Juda en dus zelfs aan het koningschap. Want de stad waar het koningschap gevestigd zal worden aanvankelijk was de stad van deze heiden, Caleb. Zodat het koninkrijk, als het komt, toch komt te beginnen bij heidenen en daarna pas bij Israël. Waar heb ik dat meer gehoord? Onder de 11 heb ik dat meer gehoord. Want het koninkrijk van de Messias, van de leeuwen, de stam van Juda, is eerst terechtgekomen toch bij de heidenen. Wij noemen dat de gemeente uit de heidenen, maar zij zijn heidenen van geboorte. Ja, er zijn enkele joden bij, maar goed, als het gaat over Israël zijn er altijd enkele heidenen van geboorte bij. Dus dat maakt niks uit, hè. Maar de gemeente is een gemeente der heidenen. En voor de goede orde, zelfs de joden die deel uitmaken van de gemeente werden geacht van geboorte heidenen te zijn, om de eenvoudige reden dat God hen tot heidenen gemaakt had en verstrooid had onder de volkeren. En hij zegt, het is niet mijn volk, het is niet mijn volk. Heb je toch, hè? Het is niet mijn volk. Het is niet mijn volk, het is Lo Ami. Juist, daar waren we toch weer bij Hosea terecht. Dus de gemeente is toch echt, volkomen terecht, een gemeente uit de heidenen. Pas in de toekomst zal het koninkrijk en de zaligheid weer gegeven worden, of ook gegeven worden aan Israël en vervolgens de volkeren hier op aarde. Nou, daar staat Caleb dan ook voor. Nou goed, en dan gaan we weer verder. Verder was de stad van Levieten, want Levi staat voor het priesterschap, voor godsdienstige zaken, voor hen die weer leven van geboorte gewijd is aan de dienst van Jehovah. En dat is eigenlijk heel de Levieten, alle Levieten eigenlijk, de hele stam van Levi, is in die zin een beeld van de gelovigen, ook nu weer leven, op grond van wedergeboorte uiteraard, gewijd is aan de dienst aan de Heer. Een priesterlijke taak in het algemeen. Zie. En dan meer speciaal, want we gaan er maar wat snel overheen. Meer speciaal was dit Hebron dan ook nog een Levitische vrijstad. En dat is in elk geval een beeld van de gemeente. Het kan niet missen, langs welke kant je er ook komt. Want de vrijsteden hadden een heel speciale functie. Dat is namelijk deze, dat als iemand de dood van een ander veroorzaakt had, niet met opzet, maar wel door zijn schuld, als je dat tenminste nog uit elkaar kunt houden tegenwoordig, niet met opzet, maar wel door zijn schuld, dan, ja. Nee, het kon soms wezen dat je, dat, zal ik nou eens allemaal gaan vertellen, dat je misschien een profetenschool of zoiets moest gaan bouwen, en daartoe met de bijl, ik vertel nog drie verhalen door elkaar hoor. En daartoe met de bijl het bomen moest gaan omhakken, want dat hoort nou eenmaal zo. En dat bijvoorbeeld de bijl van de steel schiet en iemand krijgt hem dan tegen zijn hoofd, waardoor hij overlijdt. Ja, en de bijl valt dan in de Jordaan, maar die komt daarna weer bovendrijven. Maar goed, dat is... Hè? Want die komt daar te liggen bij die 12 stenen die al op de bodem van de Jordaan lagen, want die lagen er al sinds Jozef. Dat kent u toch, of niet? Zoek dat nou maar eens uit. Hè? Wat ik nou allemaal door elkaar vertel. Maar er staat in de wet, als iemand bijvoorbeeld gaat houtkappen en er vliegt de bijl, die vliegt van de steel, het ijzer vliegt er vanaf, dat is kracht, hè? IJzer staat voor kracht, staat in Daniel 2 dat het zo is. Dus ijzer vliegt van de steel, de kracht verdwijnt, maar die kracht heeft tot gevolg dat iemand anders het tegen het hoofd krijgt die daaraan overlijdt. Wat moet je, degene die dan die bijl bewogen had, waardoor hij losschoot, dus wat moet hij dan doen? Wel, het is zijn schuld. Hij had moeten zorgen dat die bijl goed vast zat. Hij had moeten zorgen dat niemand het ding voor zijn hoofd kon krijgen. Dat is gewoon de gedachte. Het is dus zijn schuld. Niet zijn opzet, maar wel zijn schuld. Wat moet hij dan doen? Wel, het verstandigste is dat hij vlucht voor de wraak van de Goel, de bloedwreker vertaalt men het dan. Hoewel het net zo goed vertaald wordt met verlossen, want zo wordt het altijd anders, altijd op andere plaatsen altijd vertaald hoor. Goel, de losser, zoals bij Boas en Ploni Almoni, die heette losser, Goel, alleen in dit verhaal wordt het vertaald met bloedwreken, maar het is hetzelfde. Het is de verantwoordelijke man in de familie namelijk. De man met de hoogste macht in de familie, dat is, die fungeert ook als bloedwreker en die zal dus wraak moeten doen, vergelding moeten doen voor degene die gedood was. Wel, degene die dood veroorzaakt had, die kon dus het beste maar vluchten voor die bloedwreker, uiteraard. En de enige plaats waar hij werkelijk, ook volgens de wet bedoel ik, veilig was voor die bloedwreker, was de vrijstad. Hij moest vluchten naar een van de zes vrijsteden. En daar zou hij dan wel voor het gerecht moeten komen. Maar in de vrijsteden gold een andere wet dan buiten de vrijsteden. Dood door schuld werd met de dood bestraft buiten de vrijsteden. Want het is je schuld, had je maar beter aan moeten kijken. Je was gewaarschuwd, je wist ervan, enzovoorts. Maar dood door schuld, maar zonder opzet, binnen de vrijsteden wordt niet bestraft. Integendeel, dan wordt men vrijgesproken. Er zijn dus twee maten waarmee gemeten wordt. De ene wetgeving gold buiten de vrijsteden. Dat is de normale wetgeving overigens. Maar in de vrijstad gold dat degene die dood door schuld veroorzaakt had, die was in de vrijstad vrij, maar alleen in de vrijstad. Want de vrijstad werd geacht geregeerd te worden niet door de koning, maar door de hoge priester. Jazeker, door de hoge priester. En zolang de hoge priester leefde, zolang Eleazar leefde, hè, zo, of Aaron, of Pineas, of noem maar op. Hè. Maar zolang de hoge priester leefde, was deze man dan dus vrij in de vrijstad. En als de hoge priester overleed, dan was het hele verhaal ten einde. Dan kon hij gewoon naar huis. Nee, de hoge priester niet, maar de... U weet wat ik bedoel, hè? Dan kon hij weer terug en dan mocht er geen wraak meer gedaan worden, enzovoorts. Dat is gewoon het einde van het verhaal. Maar in de vrijstad was men veilig voor de wraak van de bloedwreker, waarmee gezegd wil zijn dat degene die met de bijl omging, dat was Israël. En de bijl is gewoon de kracht Gods die in Israël gegeven was. De wet, zullen we dan maar zeggen, gemakshalve. En wat er gebeurt is inderdaad dat het met die bijl misloopt, dat het met die wet misloopt, enzovoorts. En het gevolg daarvan is dat inderdaad door de schuld van degene die met de bijl zwaaide, de Heer Jezus gedood werd. Want zo is het gewoon, hè. Eerst al zwaaide met de wet en op grond daarvan werd de Heer Jezus gedood. Het was zonder opzet, want zij deden het niet wetende wat zij deden. Zo was het toch? Ja. Maar niettemin was het wel hun schuld. En daarom worden ze door de apostel Petrus op de Pinksterdag opgeroepen om te vluchten tot de vrijstad. En er werden op die dag ook inderdaad toegevoegd aan de vrijstad. Aan de gemeente die zalig wordt, ja precies, ja, daar werden ze aan toegevoegd. Nou, dat is het verhaal. Hebron dus, of de vrijstad, is een beeld inderdaad van de gemeente. En de zaak is dan ook dat de Jood, ik bedoel het tamelijk abstract natuurlijk, de Jood, hè? Wie dan ook, hè? Dat de Jood slechts ontkomt aan de wraak van de bloedwreker, die overigens de losser is, dus de opgewekte Christus namelijk. Hij is de machtigste, degene met de grootste macht in de familie, uiteraard. Hij is uiteraard de wreker, hem komt trouwens alle wraak toe, hè? Hij is die bloedwreker. Maar de enige plaats waar de Jood vrij is voor de wraak van de bloedwreker is in de gemeente. Dat wil zeggen, een Jood is alleen vrij van deze dingen, wanneer, van deze schuld dus ook, wanneer hij komt tot de Heer Jezus Christus als zijn verlosser, waardoor hij toegevoegd wordt aan de gemeente die zalig wordt en een schuilplaats heeft in Hebron. In de gemeente, waar Christus koning is. Dat is niet in Jeruzalem, dat is daarbuiten. Dat is niet op aarde, maar dat is in de hemel, of hoe je dat dan maar zegt. Nou, enzovoorts. Kijk, zo zit de wet in elkaar. Dan heb je meteen een voorbeeld van hoe de wet wel gebruikt moet worden. Hè? De wet over de bloedwreker en de vrijsteden wordt zo toegepast. En spreekt over de tijd waarin wij leven. Nou goed, waar is de heerschappij dus heen gegaan? Waar is het koninkrijk terechtgekomen? Het is niet meer in Gaza. Het is niet meer bij de Filistijnen. Het is niet meer bij de tegenstander. Het is niet bij de oude schepping. Integendeel, het is inderdaad op het moment van hoogste duisternis weggenomen, midden in de nacht. En toen het morgen was, toen de dag aanbrak en de duisternis verdwenen was, toen bleek dat het koninkrijk was niet meer Gaza, maar Hebron. Want daar was de poort terecht gekomen. Zodat we zien dat dit een uitbeelding is, deze eerste drie versen van Richter 16, van de dood en opstanding van Christus. Namelijk dood voor Gaza, maar levend voor Hebron. Dat wil zeggen, hij stierf en stond op, maar in een andere positie. En zijn koninkrijk nam hij mee, een koninkrijk dat dan dus niet meer is op aarde, maar in de hemel. Strikt genomen is het dus niet alleen zijn dood en opstanding, maar zelfs dood, opstanding en hemelvaart. Hè? Beter is natuurlijk om te zeggen, zijn vernedering en verhoging. Want Simson moet dan min of meer in het donker de stad uitvluchten, iets wat trouwens iemand als Paulus later ook overkwam. Maar hij wordt daarna gevonden ergens anders. En inderdaad, het koninkrijk is ergens anders terechtgekomen. Nou, dit soort geschiedenissen vinden we hier in Richteren 16. En de geschiedenis van Simson en Delila, dus ook in verband met de vrouw, is eigenlijk precies hetzelfde. Want het spreekt ook over vernedering en verhoging. Oftewel, over dood en opstanding. Oftewel, het spreekt over waar eigenlijk de kracht Gods en de heerschappij Gods terecht is gekomen. En dan blijkt dat er ook twee manieren of twee verschillende regels worden toegepast. Aan de ene, want men begrijpt het verhaal nooit, omdat men wet, ethiek toepast op het gedrag van Simson en Delila. En dan zegt men, wat zijn er voor twee mensen die elkaar zo continu bedriegen? Elkaar, ja, elkaar. Want Delila probeert gewoon wat geld te verdienen. Toch? En Simpson, die vertelt elke keer van waar het geheim van zijn kracht zit, maar het blijkt toch niet zo te zijn. Dus wordt hij voor leugenaar uitgemaakt. En toch was het geen leugen. Want wat is het verhaal? Kijk, je maar eens hier, er staat dan in vers 6. Delilah dan zeide tot Simpson, die verleid moest worden: verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmee gij zou kunnen gebonden worden, dat men u plagen. En Simpson zei tot haar: indien ze mij bonden met 7 verse zelen, gedacht wordt aan darmen, daarom moeten ze vers zijn. Ja, daar maken ze zelen van. Hè? En zelen worden gespannen op een boog. Ja, ja. En u weet, de boog, dat staat nou eenmaal voor kracht en heerschappij in het algemeen. Ik weet wel, u bent geen Griek misschien, maar de Grieken wisten dat heel precies. Juist de namen willen we niet te binnen schieten van die Grieken, maar dat heb ik met Nederlanders ook. Hè. Maar in ieder geval is het zo dat als je koning wilde worden, moest je bewijzen dat je inderdaad de koning was. Dat is altijd zo. Als je het wil worden, moet je eerst bewijzen dat je het bent. Ja, dan ben je het al eerder. Gek is dat, hè? Goed. En in het geval van David, die moest gezalfd zijn en daarna kon hij pas koning worden. En dan moest hij bewijzen dat hij de gezalfde was, bij wijze van spreken dan zo. Hè? De koning is altijd al eerder. Maar hoe dan ook, bij de Grieken was het ook zo. En hoe bewijs je dat je koning bent? Door de boog van de koning te spannen. Door je kracht te laten zien. Zo was het. Zo ging het bij de Grieken. Bij de Engelsen ging het iets anders. Daar moest je het zwaard uit het aanbeeld kunnen trekken, geloof ik. Of uit de steen, of was het niet zo. Maar in ieder geval, daar komt hetzelfde in. Men moet het wapen kunnen hanteren. Men moet beschikken over de kracht om het beschikbare wapen te hanteren. Want de wapen zelf doet niks. Een bijl trouwens kun je ook niks mee. Tenzij dat je zelf kracht genoeg hebt om het ding te zwaaien. Met een boog kun je niks als je hem niet kunt spannen. En met de wet kun je niks als je hem niet kunt dragen. Ja, ja, en Peter zei, nog wij, nog onze vaders hebben het ding kunnen dragen. Het juk, zei hij. Nou, zoiets is het. Nou goed, zelen dus zijn zelen van een boog eigenlijk en ze spreken over kracht. Dus als er dan iets sterk is, als er iets dan met koningschap te maken heeft, dan zijn het inderdaad deze zelen, deze 7 zelen, die dan inderdaad zo krachtig zouden zijn dat Simpson erdoor gebonden zou kunnen worden. En hij zegt, het moeten 7 verse zelen zijn die niet verdroogd zijn. Dat betekent ook dat ze vers zijn, uiteraard. Dat is hetzelfde. Hè? En hij zegt, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Daar zou je dus mee beheerst kunnen worden, is de gedachte. Maar het aardige is dat men doet dat nou, men bindt hem daarmee. En dan, u kent het verhaal, dan komt die vrouw en zegt de Filistijnen over u, Simpson. En toen verbrak hij de zelen gelijk als een snoertje van grof vlas verbroken wordt als het vuur ruikt. Leuk, hè? Het vlas ruikt vuur en is dan al door midden gebrand. Hè? Dat is het eigenlijk, het valt dan al uit elkaar. Ja, het stelde dus eigenlijk niet voor. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Dat wil zeggen, Simpson had gezegd, daarmee kun je me binden. Maar toen hij eenmaal ermee gebonden was, bleek het eigenlijk van geen betekenis te zijn. Hoe gaan we daar weer mee om? Wel, het is heel gemakkelijk. Dat wat bindt, deze zelen dus, dat wat bindt is uiteraard een verband. Maar wat is in een klinker? Om Shakespeare eens te misbruiken. Hè? Een klinker maakt niks uit. Een verband is namelijk een verbond. Waar een verband om zit, dat is verbonden, dus het is gewoon hetzelfde. Het is een verbond. Een verbond is ook bindend of niet bindend. En soms zijn er ontbindende factoren aanwezig en noem maar op. Een binding is dus gewoon een verbond. Het is heus volstrekt hetzelfde. Nou goed, waar het om gaat is dit. Dat de kracht van Simpson gebonden wordt door 7 verse zelen. 7 heeft altijd te maken met Gods heilswerk. En als het vers is, heeft het altijd te maken met precies hetzelfde, namelijk opstanding uit de dood, nieuw leven. Het is niet droog, en als het niet droog is, is het nat, en als het nat is, zit er water, en als het water is, is het woord van God. Leven dus gewoon. Ja. Op alle manieren komt daar altijd hetzelfde uit. Dus kortom, dat binden met die 7 zelen is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En degenen die onder het nieuwe verbond zijn, zijn die door dat nieuwe verbond gebonden? En er is het antwoord ja en nee. Of als het oude verbond een juk is, is het nieuwe verbond dan ook een juk? Ja, ik hoor het, ja. Ja. Ja, maar het juk is zacht en de last is licht. Het is dus wel een juk, maar het is niet zwaar. En het nieuwe verbond, zijn dat wetten en geboden? Jawel, maar die zijn ook niet zwaar. Staat er. En zo is het met het nieuwe verbond, want het blijkt zo te zijn dat degenen die gebonden worden door het nieuwe verbond, die zijn in de praktijk gewoon vrij. En in die vrijheid zijn zij gebonden aan de Heer, en toch wordt het niet als onvrijheid of als een belemmering van kracht ervaren, integendeel. Want het nieuwe verbond geeft de mens juist de vrijheid. Hij is wel gebonden, natuurlijk is hij gebonden. Hij zit met heel zijn leven vast aan Christus. Ja, wij zijn meegebonden, zal ik maar zeggen, aan Simpson. Maar we ervaren dat inderdaad niet als een beperking of als een belemmering, maar in tegendeel, het is juist vrijheid. Er zit iemand op de troon die over ons heerst. Die macht over ons uitoefent. Maar wat is de consequentie ervan? De consequentie is dat we vrij zijn. Hoe komt dat? Omdat er op de troon zit een hoge priester. Daar zijn we weer. Levi enzovoort, priesterschap. Maar ik ben onderweg naar een Hebreeuwse term hier. Namelijk die zelen die hier genoemd worden. Dat is jeter. En in het Hebreeuws. En dat jeter, dat is weer hetzelfde als de naam van de schoonvader van Mozes, Jethro. En spreekt daarmee dus over priesterschap, want Jethro was priester van de Allerhoogste God. En is daarmee een beeld van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat kan ik natuurlijk niet weer allemaal uitleggen. Maar het punt is gewoon dat die binding, die zelen, hebben te maken met priesterschap, met het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene door wie wij gebonden worden. Het is zijn kracht waarmee wij gebonden zijn. Maar die gebondenheid blijkt toch vrijheid te zijn. Blijkt niet in het minst een belemmering te zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor Simpson en dus voor de Heer Jezus zelf. En in de tweede plaats geldt dat natuurlijk voor al die anderen, zoals wij, die net zo goed onder het nieuwe verbond geplaatst zijn. Ja. Het klopt toch. We hebben onze kracht verloren voor de wereld. Het is geen leugen. We zijn zelfs der wereld gestorven. Wij betekenen niks voor de wereld en de wereld betekent niks voor ons. Wij zijn der wereld gestorven en de wereld is voor ons gestorven, volgens Galaten 6 enzovoorts. We hebben daar niets meer mee te maken. Dus inderdaad, we hebben wat dat betreft onze kracht verloren. Maar als de vijand verschijnt, blijken we inderdaad krachtig te zijn. Want dan komen de Filistijnen. Dan komt daar de familie van Delila vermoedelijk. Dat kan dus zijn Israël, zowel als de heidenen. Maakt niet uit, het is gewoon de oude mens. Ook de mens onder de wet enzovoorts. En het blijkt dat we daarop de overwinning hebben. Niet eens hoeven te behalen, maar gewoon hebben. En het lijkt wat inconsequent. De ene kant van het verhaal is namelijk dat we onszelf zijn kwijtgeraakt. We zijn gestorven en begraven met Christus. Maar de andere kant van het verhaal zegt juist dat we daardoor deel hebben gekregen aan de overwinning van Christus. En hoewel we dood zijn voor de wereld, zijn we zo springlevend dat we de overwinning hebben op de wereld. En hoewel we gebonden zijn met betrekking tot de wereld, zijn we toch volkomen vrij. Vrijer dan wie in de wereld ook. Ja, ik weet wel dat het weinig bekend is, helaas, maar niettemin is dat de Bijbelse waarheid, dat wat in slavernij is, zou in vrijheid gebracht worden. Dat wat in Egypte slavernij was, zou verlost worden en inderdaad de vrijheid ingaan. En zo is het ook inderdaad. Zo zijn wij vrij geworden, zodat ook deze dingen een beeld zijn van inderdaad de dood en opstanding van Christus. Hetzelfde verhaal geldt natuurlijk voor de touwen in vers 11... Indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, maar het is net zo goed een beeld van het nieuwe verbond, waarbij een touw ook letterlijk volgens de Hebreeuwse terminologie iets is wat in elkaar gedraaid is, iets wat geconstrueerd is. Dat zijn zelen niet, hè? Zelen zijn eigenlijk darmen. Maar touwen zijn in elkaar gedraaid. Het is een gecompliceerde aangelegenheid. Dat is touw. En dat is ook de beschrijving van het nieuwe verbond. Maar het lijkt ook... Het is zo gecompliceerd dat Petrus ook zegt... dat het toch wel lijkt op kunstig verdichte fabelen. Hij zegt, het is het niet. Maar het lijkt er wel op, natuurlijk. Hè? Het is wel kunstig verdicht, maar het zijn geen fabelen. Dat wil zeggen, het is inderdaad gecompliceerd. Het is in elkaar gezet. Het grijpt ineen. En gezamenlijk, alles bij al die dunne draadjes bij elkaar, al die dunne vezels bij elkaar, in elkaar gedraaid, gemeenschappelijk vormen dat sterke touw. Hè? Ja, nee, zo, dat is het nieuwe verbond. Kijk wat me nou te binnen schiet en waar ik al dagen over loop te denken, is over het merkwaardige verschijnsel. Dat sommige mensen, met wie wij overigens heel goed kunnen opschieten, beweren dat de zaligheid die wij hebben ontvangen eigenlijk slechts gevonden wordt in de Bijbel in 3 brieven. Zij worden ook aangeduid als de 3 brievenbroeders. Ik moet altijd nadenken voordat ik het kan zeggen. De 3 brievenbroeders. De brieven Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Dat heeft een kern van waarheid, hoor overigens, die redenering. Maar het blijkt zo te zijn dat hoewel de gemeentelijke waarheden ten volle geopenbaard worden in deze 3 brieven, hoewel dat zo is, is het toch zo dat de hele Bijbel door diezelfde geestelijke en gemeentelijke waarheden gevonden worden. Weliswaar niet direct in klare taal. Maar ze worden dan toch in ieder geval geïllustreerd. En als je zegt, maar die illustraties zijn maar van die kleine dunne vezeltjes. Daar kun je niks aan ophangen. Dan zegt men ook, hè, je mag uit die geschiedenis, uit die verklaring van de geschiedenis van Simpson, mag je niet conclusies trekken. Nee, dan doen we dat niet, maar we bewaren het vezeltje wel. En we hebben er nog een paar. Sterker nog, de hele Bijbel zit vol met die vezeltjes. Enzovoorts. En als je die allemaal bij elkaar hebt, dan heb je een verschrikkelijk sterk touw. En daar durf ik heel wat aan op te hangen, ja. Dezelfde eenvoudige Bijbelse waarheid die gevonden wordt in Efeze, Filippenzen en Colossenzen over de roeping van de gemeente uit de heidenen in deze dagen, in deze bedeling van de verborgenheid. Diezelfde waarheid vinden we vanaf Genesis 1 de hele Bijbel door op elke bladzijde. En samen vormt dat zo'n touw. Dat wil zeggen, het gaat allemaal over het nieuwe verbond en meer speciaal over het nieuwe verbond zoals toegepast in onze dagen. Nou, nieuwe verbond dus toch. Net als deze zeelen zijn deze touwen een beeld van het nieuwe verbond. En het zal blijken dat ook deze nieuwe touwen inderdaad weliswaar binden en de mens krachteloos maken wat betreft de oude schepping. Maar aan de andere kant geven ze hem volkomen vrijheid en geeft het hen de mogelijkheid om te staan in de overwinning en in de kracht Gods. De opstandingskracht van Christus namelijk, dat is het. Gebonden en toch vrij. In de Korinthebrieven wordt het trouwens gewoon zo gezegd. Hè? Niet alleen Korinthe trouwens. Op meerdere plaatsen gezegd. Aan de ene kant zijn wij vrij, lijkt het. Maar we hebben ons laten binden aan Christus. En hetzelfde kan andersom gezegd worden. Wij zijn namelijk gebonden en toch vrij. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Nou, het derde deel van het verhaal is in Richteren 16 vanaf vers 13... Waar staat, indien gij de 7 haarlokken mijns hoofd vlochtet aan een weversboom. En zij maakten ze vast met de pin en zeiden tot hem, de Filistijnen over u, enzovoorts. Dus nou komt het in de buurt van het haar, waarin inderdaad zijn kracht zit. Maar er staat, als dat bij elkaar gevlochten wordt, en dat is ook meer het bij elkaar brengen van de dingen, waarbij haar, en zeker het haar van Simpson, net als het haar van Absalom overigens. Het haar spreekt immers over heerlijkheid, een uitgaande heerlijkheid en daarom wel degelijk over heerschappij. Van God zelf staat dat hij haar heeft, heeft opvallend haar, wit haar, ja. En van Absalom staat het ook. En van Simpson hebben we dat hier ook, het spreekt over uitgaande kracht. Ik ga er nou maar niet verder op in, op die dingen. Maar dat wordt samengevoegd met een weversboom, een pin, dat wil zeggen om een staak. En die weversboom heeft ook van alles te maken met opstanding eigenlijk. Hè? Diezelfde pin of weversboom, dat is hetzelfde, komt eerder in Richter ook voor en die krijgt die vijand door zijn hoofd heen. Dan wordt de vijand de kop vermorzeld, zodat hij nu meteen weet waar het over gaat. Het spreekt over het kruis, en wat daarna gebeurt, over dood en opstanding namelijk. Het is precies hetzelfde verhaal, maar het blijkt dat ook deze binding Simpson niet kan houden. Kortom, driemaal, het is weer drie dus, driemaal wordt gesproken over de dood en opstanding van Christus, waardoor het oude verbond vernietigd wordt en waardoor het nieuwe verbond en door het nieuwe verbond vervangen wordt, waardoor een mens weliswaar aan God gebonden is, maar aan de andere kant toch vrij is. En dan de laatste illustratie daarvan is dan deze, dat onder punt 4 Simpson zegt, indien ik geschoren werd, vers 17, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als de mensen. Wij weten dat dat inderdaad correct was. En dat zijn kracht inderdaad zat in zijn haar. Maar ik heb u al gezegd hoe dat komt. Haar staat nou eenmaal voor heerlijkheid en kracht en daarmee voor koningschap. En hij zegt, als ik dat kwijt ben, dan zou ik echt mijn kracht kwijt zijn. Dat gebeurt dus nu ook. Maar het moet gezegd worden dat de positie van Simpson die daarna ontstaat, is de positie die Christus inneemt nu in onze dagen. Waarbij van zijn uiterlijke kracht en heerlijkheid, van zijn haar dus, van zijn uiterlijke kracht en heerlijkheid niets te merken valt. Dat is verdwenen en voor de wereld is onze heiland gewoon Jezus van Nazareth, die gestorven is, die een grote mond opzette in de tijd, die misschien zelfs de oprichter is van een wereldgodsdienst, hoewel dat ook gelukkig omstreden wordt, want dat is eigenlijk ook helemaal niet waar. Maar hoe dan ook, maar iemand die gestorven is, die alleen van historische betekenis is en verder niet. Zwak dus. Eén van de velen. Wordt vaak genoemd in een rijtje, hè? Ja, nee, ik ga geen rijtjes noemen, ik durf dat niet aan. Want ik ken er maar één, dat is de Heer Jezus, en dan eerst een hele poos niks. Hè? Die hoort in geen enkel rijtje thuis, uiteraard. Maar daar is deze Simpson een uitbeelding van de Heer zoals die de wereld hem nu kent. En waar komt hij terecht? In de gevangenis. Net als, dat is wel een rijtje, net als Jozef en Paulus noemen we minimaal altijd, hè? Want de gevangenis is inderdaad een beeld van de gemeente. En die gevangenis die is inderdaad gevangen genomen opdat hij vrij zou worden. Maar nou ben ik wel erg snel bezig natuurlijk. Want nou was ik in Efeze 4. Ja, ja, want toen, er staat opgevaren zijnde in de hoogte. Het gaat over de hemelvaart van Christus. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen? Zij die gevangen waren, werden nu weer gevangen genomen. Zij die gebonden waren, werden weer gebonden. Maar het blijkt dat ze nou toch vrij zijn. Heeft de gevangenis gevangen genomen? Ja, dat is de gemeente hoor. Jazeker wel. In Efeze 4. En hij heeft, staat heeft die gevangenis gevangen genomen. En die mensen, die gevangenen dus uiteraard, gaven gegeven. En die gaven zijn gaven die gegeven werden aan de gemeente. Dus klopt precies. Uit het verband blijkt het ook. Die gevangenis is namelijk de gemeente waarvan Paulus zichzelf tot voorbeeld rekent. En waarvan hij zegt, ik de gevangene bid u dat gij enzovoort wandelt waar de roeping waarmee gij geroepen zijt. En twee versen of drie versen verder zeg je dan, want er staat geschreven opgevaren zijn de hoogte heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij citeert uit Psalm 68 is het geloof ik. En hij citeert daaruit en past inderdaad die verse toe op de gemeente. Waarbij hij illustreert dat de gemeente bestaat uit de verzameling gevangenen. Want de gevangenis zijn diegenen die afgezonderd zijn van de wereld. En een aparte gemeenschap vormen, een aparte eenheid vormen. En ze hebben die eenheid samen met de belangrijkste gevangenen. Dat is of Jozef, in de dagen van Jozef in Egypte, hè. Of het is Paulus, want hij is de belangrijkste gevangene in ons midden eigenlijk, en daarmee ons voorbeeld. Of beter nog, één stapje hoger, de belangrijkste gevangene, om zo te zeggen, blijkt te zijn de Heer Jezus zelf, die buitengeworpen werd door deze wereld en dus in de gevangenis zit, in ballingschap is of hoe het maar heet, want dat is nou eenmaal de betekenis van die begrippen. Hij is buiten geworpen, maar we zijn met hem buiten geworpen. Hij is in ballingschap, maar wij zijn met hem in ballingschap. En u zegt, maar het is gevangenschap en ballingschap, dat is binding. Dan zeg ik, jawel, maar het is toch niet zo erg bindend. We zijn wel gebonden, maar toch vrij. Want juist in de ballingschap is men vrij. Juist in de gevangenis was men vrij. Vrij voor alles wat er in Egypte gebeurde enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Dat is de positie die wij ook inderdaad innemen. Daarin is overigens Simson blind. In die gevangenis, dat weet je, hè? Hij is blind, hij ziet niks. Wij ook niet. Nee, we zien ook niks meer. En wat veel belangrijker is, de Heer ziet ook niet meer. De Heer ziet niet de oude mens. Althans, hij kijkt er niet naar. Maakt geen deel uit van zijn waarnemingen. Waarom niet? Omdat hij hoge priester is. Daarom ziet hij niet op de oude mens. Daarom ziet hij niet op de zonde. Daarom ziet hij niet op de wereld. Wie kent de Heer dan wel? Zingen wij. De Heer kent al de zijnen, niet de hele wereld. Al de zijnen. En zo is het, en wordt van hem gekend. Zo is het ook, wij kennen hem. De wereld kent hem niet, wij kennen hem, zou Johannes zeggen. En de Heer kent niet de wereld, maar de Heer kent ons. Want de wereld leeft niet in gemeenschap met hem, maar wij wel, enzovoort. Dat verhaal is dat. Want de Heer heeft de koninkrijk opgericht. En dus heeft hij contact en gemeenschap met degenen die in dat koninkrijk zijn. Dat het koninkrijk van de andere kant afgezien een gevangenis heeft, doet er niks aan af. Het aanvankelijke koninkrijk van Jozef was ook een gevangenis. Toch? Ja. Nou, zo is het in onze dagen. Dat is de situatie die ons ook hier, inderdaad hier geschilderd wordt. We doen er goed aan te beseffen dat de openbaring van heerlijkheid wacht op de toekomst. En het meest opvallende van de hele geschiedenis van de richter in het algemeen en van Simson, deze laatste grote richter in het bijzonder, is wel dat er van geen heerlijkheid sprake is. Op het moment dat het zou moeten komen, is het er niet. Vandaar dat deze richters allemaal de reputatie hebben gekregen van een soort van veredelde struikrovers of vrijheidsstrijders of guerrilla's of hoe, wat voor termen men er tegenwoordig maar voor heeft. Omdat men er niks heerlijks in ziet. Want het punt is dat zij een uitbeelding zijn van de Heer Jezus Christus en het lijden dat op Christus komen zou, opdat vervolgens daarna pas heerlijkheid tot stand zou komen. En op die heerlijkheid wordt wel vooruitgegrepen, er wordt wel naar verwezen, maar het is er nog niet. En zo is het in onze dagen, waarin wij wel kennen de Heer die verlossing tot stand gebracht heeft, die overwinning heeft gebracht over de vijand, dat is inderdaad juist, die de vijand de kop vermozzeld heeft, maar die zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk pas in de toekomst zal openbaren. En tot die tijd leven wij hier in een gevangenis, buitengeworpen door de wereld, omdat we trouwens zelf daarvoor gekozen hebben, en in die gevangenis verbonden met de Heer Jezus Christus, die inderdaad voor ons zorgt, die ons het leven geeft en die, net als Jozef denk ik wel eens, brood en wijn uitdeelt. Nee, Jozef bracht rond al wat de gevangenen nodig hadden, dat weet u toch? Die was daar verantwoordelijk voor. Wat ze nodig hadden was eten en drinken. Het is dat wat de Heer ons geeft, eten en drinken, voedsel, leven, want dat betekent het, leven, dat is wat hij geeft. Of bloed, want dat is een van de namen die dan ook aan de wijn gegeven wordt. Want het staat voor leven, brood des levens. Want hij is niet alleen gevangenbewaarder, hij is de belangrijkste gevangene, dat is waar. Maar hij is, omdat hij niet een koninkrijk openbaart aan de wereld, in de eerste plaats bekend als, niet de koning, maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En u weet wat die doet. Smakelijk genoeg. Die brengt voort brood en wijn. Nadat de koningen verslagen waren, in Hebreeën 7 en in Genesis 14, nadat de koningen verslagen waren, verscheen daar ineens, als uit het niets, verscheen daar Melchizedek en hij bracht voort brood en wijn. In het midden laat het, of hij het ergens vandaan had meegenomen, of dat hij het ter plekke tevoorschijn bracht. Hij bracht voort, waar vandaan? Hij bracht voort brood en wijn. Waar vandaan? Wel uit zichzelf natuurlijk, want brood en wijn zijn een beeld van leven. Hij bracht zijn eigen leven. En dat is wat ons wordt aangeboden. Dat is waarover de schrift in zijn geheel spreekt. Over het leven wat er is in de opgewekte Christus. En dat leven wordt niet tegengehouden door iemand die zegt, ik wil niet dat die koning over mij is. Of door volkeren die zeggen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat leven wordt gegeven op Gods tijd. Het wordt ook voortgebracht op Gods tijd. En het is ons aangeboden. En dat de wereld het niet blieft, dat is bekend genoeg. Maar ons wordt het aangereikt. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Dat wij ook deze morgen letterlijk brood en wijn in ons midden hebben, dat is heel eenvoudig, opdat het ons zou bepalen bij het echte leven. En dat is niet het letterlijke, maar dat is geestelijke uiteraard. Hè? Dat het ons zou bepalen bij het echte leven dat er is in Christus. Toen de Heer zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Toen zei hij uiteraard niet, doe dit om nog eens aan mij terug te denken. Toen hij zei, doe dit op mijn gedachtenis, was dat uiteraard opdat wij zouden denken aan hem. Niet uit het verleden, want indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, 2 Korinthe 5, dan nu niet meer. Het is aan dezelfde Korinthebrieven waar gezegd wordt dat we brood en wijn zouden hebben, ter zijne gedachtenis. Waar denken wij dus aan? Aan hem die wij niet zien, want we zijn blind geworden, en hij ook in zekere zin althans. Aan hem die wij niet zien, maar die wij nochtans lief hebben, beter nog aan hem die wij niet zien, maar die wel degelijk opgewekt is uit de dood, en als de levende hoge priester, Jeter, hè, als de levende hoge priester gezeten is aan de rechterhand Gods. En wij zien hem niet, maar we hebben dan toch één zichtbaar beeld speciaal van hem gekregen. Los van alle beelden die er in de schepping als zodanig over hem bestaan, hebben we een heel speciaal beeld van hem gekregen. Dat is dat beeld van brood en wijn. Het brood en wijn wat al zoveel jaren tevoren op de paasmaaltijd aanwezig was. Wat op de tafel stond naast het paaslam. Brood en wijn waar men helemaal geen aandacht aan schonk. Want de maaltijd bestaat zoals bekend niet zozeer uit brood en wijn, maar uit vlees in de eerste plaats. En dat was het paaslam. Maar toen het paaslam verdween. Toen het paaslam verdween van de tafel. Toen namelijk de wet vervuld was. Toen het oude verbond vernietigd werd. Want dat is de Bijbelse term. Toen bleef er op die tafel toch nog wat over te eten. En toen bleef daarover brood en wijn. En daarom staat er ook dat de Heer na de maaltijd. Uitdrukkelijk, ik kan het ook niet helpen, staat er, dat hij na de maaltijd nam hij het brood. Want toen die maaltijd van het oude verbond, van het paaslam dus voorbij was, toen was er toch nog iets te eten op de tafel. En dus na de maaltijd nam hij brood en deelde het onder zijn discipelen, onder de gelovigen dus, en aan de 11. 11, ja. Judas was al weg. Het Jodendom, Judas was al weg. Hij deelde het aan de 11, dan zijn we dus inderdaad bij de gemeente terechtgekomen. Hij deelde het uit aan zijn discipelen en zei, dit is mijn lichaam. En hij schonk de wijn en deelde het uit en zei, drinkt allen eruit, want het is mijn bloed. Mijn leven dus, eigenlijk. En toen later commentaar erop gegeven werd, was eigenlijk nauwelijks nodig, maar toen later commentaar daarop gegeven werd in 1 Korinthe 10, toen werd het commentaar gegeven in vragende vorm, want het was ook nauwelijks nodig om commentaar te geven, men kon zelf het antwoord geven. En de apostel Paulus zegt dan ook, oordeel nou zelf hetgeen ik zeg. Het brood dat wij breken in 1 Korinthe 10, vers 16... Of de drinkbeker, de dankzegger die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het drinken van de wijn is toch een uitbeelding van het deel hebben aan, van gemeenschap, van deel hebben aan het leven van Christus, die we niet kennen naar het vlees, maar naar de geest uiteraard, als de opgewekte. En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Doet mij nog steeds pijn dat juist deze verzen het meest omstreden zijn. Deze verzen over brood en beker. Men zegt dikwijls, hier geeft de apostel Paulus een afwijkende betekenis aan brood en beker. Want op andere plaatsen is de betekenis anders. Dat is niet waar. Op andere plaatsen is de betekenis niet anders. En hier, dit is de betekenis. Bovendien, dit hoeft geen uitgebreide uitleg. Zo van, dit is iets bijzonders, daar moeten we eens een boel over vertellen. Integendeel, dit hoeft helemaal geen uitleg, daarom staat het in de vragende vorm. Iedereen kan dat weten. Is het niet zo dat? En als u zegt, nee, het is niet zo, dan zeg ik, dat is voor uw eigen rekening. Dan draagt u de verantwoording over. Mijn antwoord is, het is wel zo, natuurlijk is het dat. Maaltijd of eten is een uitdrukking van gemeenschap. Van deel hebben aan het voedsel, maar omdat wij gezamenlijk eten van hetzelfde voedsel, is het een uitbeelding van deel hebben aan elkaar. Want we hebben dan de maaltijd gemeenschappelijk. Zakenlui weten dat, die gaan eerst met elkaar eten. Dan hebben ze al deel aan elkaar en dan zijn de zaken eigenlijk al gedaan. Zodat dan nog wat goederen en geld verdeeld moet worden, maar dat is een bijzaak dan. Men heeft al deel aan elkaar. Dat is de echte verklaring. Nou, zo is het hier ook. Deze brood en beker zijn een beeld van het leven en het lichaam van Christus, van de geest of het leven en het lichaam van Christus, waaraan wij deel hebben gekregen. En later, nog een hoofdstuk verder, staat inderdaad in vers 25, vers 24. Als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u, doe dat tot mijn gedachtenis. Ik zal het nog één keer lezen, ik heb het al gecorrigeerd namelijk. Ik zal het nog één keer lezen. Neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En dat gebroken wordt, staat er niet. Dat is een misverstand, dat staat er helemaal niet. Dus dit is mijn lichaam voor u. Ergens anders staat het ook niet trouwens. Staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat betekent, doe dat om aan mij te denken. Aan wie? Aan een dode? Nee, aan een levende uiteraard, die wij niet zien. En daarom krijgen we deze zichtbare tekenen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, is het Nieuwe Verbond. Het zijn zeven nieuwe verse zelen. Het is het Nieuwe Verbond. Ja, in mijn bloed, dat wil zeggen, dit is het nieuwe verbond, verbonden met mijn leven. Want in wil zeggen verbonden met, en bloed is leven. Het nieuwe verbond zoals dat vast ligt in mijn, niet dood, zoals het vast ligt in mijn leven. Want het nieuwe verbond trad in werking niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding uiteraard. Het kan niet anders, als er niet opgewekt is, is er geen nieuw verbond. Trouwens, wie zou er deel aan moeten hebben? Levenden uitsluitend, natuurlijk, ja. En dan staat er, want zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood van Jezus. Nee. Van Christus. Nee. Er staat ineens, daar moet je over struikelen hoor, er staat ineens, zo verkondig de dood des Heren. Dat is hetzelfde als zoals je brood en wijn eet en drinkt, zo verkondigt de afwezigheid van het paaslam. Hetzelfde. Zo verkondigt de afwezigheid van het hoofddeksel. Dan ben ik iets verder terug in 1 Korinthe 11. Hetzelfde hoofdstuk hoor. Er is wat weg namelijk. Zo verkondigt de dood des Heren. Die is ook weg. Wat betekent dat? Het betekent dat het oude verbond niet meer van toepassing is. Het oude verbond is vernietigd. Zo verkondigt de dood van de Heer. En de dood des Heren was het einde van het oude verbond. En sindsdien is er geen paaslam meer op de tafel. Sindsdien is er brood en wijn, een beeld van het nieuwe verbond. Sindsdien is er geen hoofddeksel meer op het hoofd van de man, althans. Hier in 1 Korinthe 11, van het hoofddeksel is een beeld van de wet die tussen God en de mens staat en die hem in de praktijk van God scheiden. Want het oude verbond scheidde de mens van God. Maar die macht, dat hoofddeksel dus, of hoe dat maar heten mag, is inderdaad verdwenen. Met het paaslam. Het hele oude verbond is verdwenen. En als wij brood en wijn eten en drinken, dan eten en drinken wij heel bewust niet een paaslam. Niet het oude verbond, maar in tegendeel, we hebben deel aan het nieuwe verbond. En zodra wij demonstratief deel hebben, of deelnemen in dit geval, aan dat nieuwe verbond, dan verkondigen wij daarmee de dood van het oude.
Want God telt het oude niet. Dat is de inhoud van de beide Korinthebrieven bovendien. Dat God het oude niet rekent. Dat de mensen zich wel druk over kan maken. Dat Korinthiërs zich druk kunnen maken over een oude schepping. Maar dat God het niet doet. Dat de mens zichzelf en elkaar kent naar het vlees. Maar dat God ons slechts kent voor zover wij leven in de opgewekte Christus. God kent ons naar de geest. God ziet niet een dood paaslam. Maar God ziet het brood des levens en de wijn als een beeld van het leven van Christus enzovoorts. Daar hebben wij deel aan gekregen. Kortom, 1 Korinthe 5 zei al, ons paaslam is voor ons geslacht. En wat doen wij dus? Feest vieren. Het feest van de ongezuurde brood is het dan. Het feest van brood en wijn. Ja, feest. In de gevangenis. Buiten geworpen uit de wereld. Die wereld kennen wij niet meer. De Heer is gestorven en zijn dood, niet zijn sterven, maar zijn dood, het resultaat daarvan dus. Zijn dood verkondigen wij. En wij verkondigen dat wij niet leven onder de eerste beginselen der wereld, niet onder de wet, niet onder de zonde, maar dat wij leven in Christus, omdat wij deel hebben aan zijn bloed en deel hebben aan zijn lichaam. En met deze tekenen worden we daarbij bepaald. Want door alle andere dingen die we in de wereld zien, worden we gewoonlijk in de eerste plaats bepaald bij een oude schepping die vergankelijk is, waarin het, die aan het verderf onderhevig is enzovoorts. Maar daarom gaf God ons deze zichtbare tekenen, die ons nagelaten heeft. Zo van, ik ga nu weg, ik kom straks weer terug. Nou, het duurt even, maar ik kom straks weer terug. En intussen laat ik hier een teken. Een herinnering, niet aan degene die was, maar uiteraard aan degene die is, maar niet hier. Althans niet zichtbaar. En deze zichtbare tekenen geeft hij ons, omdat hij gehouden is zichzelf niet te laten zien, lichamelijk in ons midden. En zelfs in ons. Maar met deze tekenen is het mogelijk dat wij er niet alleen naar kijken en daarmee bepaald worden bij hem van wie deze tekenen de uitbeelding zijn. Maar het is zelfs mogelijk om deze tekenen tot ons te nemen, waardoor ze niet alleen in ons midden zijn, zoals de Heer in ons midden is, maar waardoor ze zelfs in en ieder van ons zijn. In mij dus. Hè? Zoals de Heer in mij en in en ieder van ons is. En daar gaat het om. Daar zijn deze tekenen voor. Dat we bepaald zouden worden bij het leven wat we hebben ontvangen. Bij de overwinning die er is in Christus. Dat we zouden bepaald worden bij hem die onze hoge priester is inderdaad. Naar de ordening van Melchizedek. Die ons niet veroordeelt tot de dood. Maar die ons integendeel het leven en de godzaligheid geschonken heeft. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat we mogen weten verlost te zijn door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De beloofde Messias die gekomen is op uw tijd en die op uw tijd de verlossing tot stand gebracht heeft. We danken u dat we in hem leven en dat we in hem deel hebben aan dat woord des levens en ook aan levend water en aan deze wijn die een beeld is van dat nieuwe leven wat u in hem gegeven hebt. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we uw woord ook mochten openen deze morgen en daarbij bepaald mochten worden bij de grote omkering in de wereldgeschiedenis. De grote omkering waardoor een einde gemaakt werd, juridisch, aan deze oude schepping en waarbij een nieuwe schepping tot stand werd gebracht. Waarbij een einde gemaakt werd aan het oude verbond en waarbij een nieuw verbond bindend werd. Zodanig dat wij er weliswaar door gebonden zijn aan u, maar daarbij toch tegelijkertijd bevrijd zijn van alles van waarvan wij bevrijd konden en moesten worden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ook in deze vrijheid tot u mogen naderen, ook deze morgen, niet alleen rondom uw woord, maar ook rondom deze tekenen van dat leven wat u ons geschonken hebt. Wij danken u dat wij als broeders en zusters verzameld werden uit deze wereld. Dat wij met zo'n verschillend leven van nature, met zulke verschillende achtergronden, dat wij ons samen vereend mogen weten in u. Dat we mogen weten dat we allen deel hebben gekregen door geloof aan datzelfde leven wat u ons geschonken hebt. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we daardoor deel uitmaken van een andere gemeenschap. Van een gemeente die zijn eenheid ontleent, niet aan gelijke belangen, maar aan hetzelfde leven. Een leven wat er is in Christus, het leven wat de dood heeft overwonnen. Wij danken u, Vader, dat u ons deze teken hebt gegeven in ons midden. We bidden u, geeft u ons de vrijmoedigheid om daaraan deel te nemen, om daarvan gebruik te maken, om deze tekenen tot ons te nemen in overeenstemming met uw wil en uw woord, opdat we ook daarmee uitdrukking zouden geven aan onze verbondenheid met u en aan het leven wat u ons in Christus geschonken hebt. Amen.